Welkom bij VMT To Go, de podcast waar VMT met één of meer gasten praat over actuele onderwerpen in de foodindustrie. Vandaag schuift Peter de Jong aan. Hij is werkzaam bij Van Halarestein en NISO en expert in duurzame zuivel. Hij publiceerde onlangs een onderzoek waar hij de milieueffecten en eiwitkwaliteit van zuivel versus plantaardig vergeleek. Ik zeg het nu wat kort door de bocht, maar we gaan er straks wat dieper op in. Ik ben Dion Irving, redacteur duurzaamheid en productontwikkeling en gebruiker van amandelmelk, of amandeldrank zoals ik het officieel moet zeggen. Naast mij zit hoofdredacteur Willem-Paul de Mooi en gebruiker van koemelk.
Goedemorgen.
Welkom allebei.
Dankjewel.
Peter, even een nadere introductie. Hoe zou je jezelf omschrijven of... Beter zeg, wat zou je kiezen? Want Willem-Paul is naar de supermarkt geweest.
Ja, jullie hebben vast dorst en we kunnen onze keel goed smeren tijdens deze podcast. Dus ik heb gehaald halfvolle melk, sojamelk en ik heb een plantaardig alternatief voor halfvolle melk waarin zit onder meer gehydrolyseerde haver en soja-eiwit-isolaat. En Peter, aan het begin van deze podcast willen we jou graag gelijk de keuze voorleggen. Voor welke drank ga je?
Ja, dat is niet zo heel moeilijk. Ik ga voor de halfvolle melk.
De halfvolle melk. Dan ga ik die voor je inschenken. En dan ben ik ook wel benieuwd, Dionne, waar jij je keuze op laat vallen voor deze podcast. Of überhaupt...
Ja, doe mij maar de verrijkte sojadrank. Want uit het onderzoek bleek dat een goed alternatief. Toch, Peter?
Ja, het beste alternatief van de alternatieven die we hebben onderzocht. Ja.
Dus, nou, Oké, dan ga jij daar een glaasje van krijgen. En ik neem zelf ook wat. En dat wordt de halfvolle melk. Want ik ben toch wel een liefhebber van de dierlijke eiwitten. Maar dat weet jij, Dion.
Ja, dat weet ik. Nou, Peter, want je bent zuivelman in hart en nieren, dus... Het verbaasde me niet dat jij voor de koemelk koos, de halfvolle melk. Want waarom kies je daarvoor?
Nee, omdat halfvolle melk ja, het meest gezonde product, de meest gezonde drank is die je eigenlijk maar kunt voorstellen. Ik zeg wel eens, als je ooit verbannen wordt naar een onbewoond eiland en er is verder helemaal niets aan voedsel en je mag één ding kiezen. Nou, ik zou zeggen, kies dan voor de melk. Moet het natuurlijk wel een jaar lang houdbaar zijn of zo. Maar goed, in principe is melk een product waar je op kunt leven.
Zit alles in wat je nodig hebt?
Zit alles in wat je nodig hebt, ja. In ieder geval om te kunnen blijven leven. Het is natuurlijk beter om een gevarieerd dieet te hebben. Maar meer als idee, ja.
De vezels.
De vezels bijvoorbeeld.
Die hebben, die moet je dan.
Ja.
Maar vertel even wat meer over jezelf. Hoe ben je in de zuivelwereld gerold?
Nou, kijk, als ik kijk naar mijn beide opa en oma's, die woonden op een boerderij. En ik heb daar ook veel gelogeerd. Dus ik had altijd wel iets met zuivel, met melk. Nou, ik ben na mijn studie chemische technologie bij NISO terechtgekomen. Dat is een contract research organisatie. Wat onderzoek doet in de zuivel, maar ook in toenemende mate niet zuivel. Ik denk als je nu kijkt dat ongeveer 30% van de omzet misschien nog enigszins zuivel gerelateerd is. En de rest is allemaal niet zuivel. Dus ook plantaardig. En daar ben ik zelf ook bij betrokken. Maar wat ik ben dus lector bij Van Halarestein Hogeschool. En wat ik zag is dat er heel veel misverstanden zijn als het gaat over... De vergelijking plantaardig versus dierlijke eiwitten. En dan met name de melkeiwitten.
Waar zit dan zo'n misverstand bijvoorbeeld?
Nou, dat heeft ermee te maken dat iedereen heeft wel eens gehoord van we moeten van 40% plantaardig naar 60% plantaardig. Hè? Dus de dierlijke eiwitten moeten minder worden. Dat is goed voor onze planeet. En dat wordt dan heel snel wordt het zoiets van als je melk drinkt, dan ben je niet goed bezig voor de planeet. Dus dat is dan de hele korte...
Stempeltje.
Ja. En dat is wel mooi bij Van Halarestein. Ik had wel eens wat discussie ook met ecologen daarover. Die heel erg natuurgericht zijn, om het zo maar te zeggen. En er was op een gegeven moment zelfs een opmerking van... Ja, die Peter de Jong die post van alles op LinkedIn. Over het goede van zuivel. Past dat wel bij onze hogeschool? Nou, het was onze directeur zo verstandig om een debat te organiseren. En dat was heel goed. En dat zo hoort het. Ja. Als wetenschapper hoor je altijd vragen te kunnen stellen aan wat dan ook.
Ja,
want Dus dat is eigenlijk een mooie aanleiding voor het onderzoek. Want daar heb je geprobeerd eigenlijk de milieu-impacten en eiwitkwaliteit te vergelijken. Want eiwitkwaliteit, daar wint melk het vaak op de...
Ja, eiwitkwaliteit. Maar ook, ik heb naar het totaal van de nutriënten proberen te kijken. Dus eiwit is een belangrijke, maar er zit natuurlijk... Ja, uiteindelijk zitten er honderden nutriënten in melk en ook in andere producten. Maar ik heb me gericht op eywit en de 10 andere meest belangrijke nutriënten die in levensmiddelen zitten.
En eigenlijk ook nog verder, van wat doet het in het lichaam? Dus, want gezondheid is meer dan eiwitkwaliteit.
Ja, maar dan kom je natuurlijk gelijk op een moeilijk punt, hè. Kijk, eerst, de allereerste onderzoeken waren er. Van hoeveel calorieën levert iets nou op in relatie tot de carbon footprint, dus tot in relatie tot de emissie van broeikasgassen. Maar ja, met calorieën, dat weten we allemaal, daar hebben wij eerder te veel van dan te weinig, dus dat is niet zo verstandig. En dan wil je gaan kijken, wil je het relateren aan de voedingswaarde, dus aan de nutriënten die in een levensmiddel zitten. Maar ja, dan kom je natuurlijk op het feit van ja, hoe worden die nutriënten opgenomen door het lichaam. Want je kunt wel naar de samenstelling kijken, hè, zoals op het pak staat. Maar dat zegt nog niet alles over wat de bijdrage aan de gezondheid is van een mens. Nou goed, van eiwitten weten we het meest. Dus ik heb in mijn artikel ook een poging gedaan om de eiwitkwaliteit te definiëren. Aan de hand van de aminozuursamenstelling. Want de aminozuur hebben wij gewoon nodig voor ons eigen, de opbouw van ons eigen lichaam. Voor alle organen, voor spieren, noem maar op. Dus dat is een belangrijk punt. En zo heb ik dat geprobeerd te relateren.
Ja, dus dat zijn eigenlijk de positieve... Want je hebt eigenlijk meer ingrediënten of voedingsstoffen meegenomen. Wat er ook ontbreekt. Ja, vezels.
Ja. Vezels, onder andere mineralen. Maar ook de vetten. Onverzadigd, verzadigd vet. Dat soort dingen. Ja.
En dat is eigenlijk de gezondheidskant. Maar dan heb je ook nog de... Milieu-impact, dat is ook een heel groot.
Ja, de milieu-impact is ook een heel groot onderwerp. En kijk, je kunt altijd de kritiek hebben als je zou willen van ja, je hebt niet alles meegenomen qua milieu. Het milieu heeft zoveel aspecten, hè, landgebruik, verzuring,
biodiversiteit
niet te vergeten.
Ja.
Maar het is heel moeilijk om dat te vergelijken, omdat heel veel ingrediënten of levensmiddelen komen al sowieso niet uit Nederland. Dat doen ze dan met een moeilijk woord, de life cycle analysis. Dan wordt er gekeken van jongens, wat is nou waar in de hele keten van de productie wordt een bepaalde emissie gegenereerd aan broeikasgassen. Nou, als je bijvoorbeeld alleen naar de melk kijkt, is daar een grote variatie. Hè? Dat beweegt zich als je naar de onderzoeken kijkt tussen 1 en 6 kilogram CO2 equivalenten. Ik zal het zo uitleggen. Mm-hmm. Per kilogram melk. En equivalenten, daar bedoelen we mee dat we alle broeikasgassen meenemen. Alleen we vertalen het naar CO2. Dus ook methaan wordt meegenomen enzovoort.
Waar komt die grote bandbreedte dan vandaan?
Ja, er zijn verschillende oorzaken. Als ik bijvoorbeeld alleen kijk naar melk. Maar dat geldt ook voor alle ingrediënten. Hè, dus ook van plantaardig zie je hetzelfde. Maar als ik bijvoorbeeld naar melk kijk. Kijk, een boer in Afrika, om maar even een voorbeeld te noemen, die gaat heel anders met zijn boerderij om dan hier in Nederland. In Nederland is alles gericht op efficiëntie.
Ja.
En ook de druk van om zeg maar beter voor het milieu te zorgen, voor de natuur, zorgt ook voor dat ze daar aandacht voor hebben, omdat die uitstoot zo laag mogelijk te houden. Dus als je kijkt in Nederland de situatie, dus de melk die de fabriek uitgaat, dat zit in de buurt van 1,1 kilogram CO2. Hm. Terwijl in Afrika dus dat op 6 zit.
Ja, dus het equivalent is hier veel beter.
Ja. Ja. En wat ook een belangrijke is, is de... Ja, naar welk systeem kijk je? In het artikel ben ik uitgegaan vanaf de boerderij tot en met het product wat zeg maar uit de fabriek komt. Maar je kunt ook verder kijken. Je kunt zeggen tot en met de consument. Hm. Dus als de consument heel veel weggooit bijvoorbeeld... Mm-hmm. Ja, dan zorgt dat uiteindelijk ook weer voor een hogere carbon footprint, hè? Dus voor meer emissie.
Want is die 1 tot 6, is dat equivalente per liter melk?
Ja.
Want die verhouding in Nederland is misschien ook beter omdat we meer melk produceren hier. Dus dat je...
Ja, dat, nou goed, er is sowieso een effect met schaalgrootte. Mm-hmm. Je ziet in de Verenigde Staten hebben ze eigenlijk het laagste footprint. Hè, dus het laagste emissie per kilogram melk door de schaalgrootte. Nou is het zo dat in Nederland die boerderijen niet zo heel groot zijn. Hè? Je hebt wel enkele boeren volgens mij die boven de 500 koeien zitten. Dat zijn er niet heel veel. Terwijl in de Verenigde Staten is dat vele malen meer. Mm-hmm. Ik denk dat het in Nederland vooral komt omdat de keten heel goed georganiseerd is. Ook relatief klein, kort. Hè? Want we zijn een klein land, dus we hoeven sowieso weinig te transporteren. En de aandacht. We hebben ook superieure kwaliteit. Dat is nog steeds zo. Dat kennisniveau, ja, kan wel zeggen, is beroemd in de wereld. En Nederland loopt altijd voorop als het gaat om niet als het gaat om duurzaamheid alleen. Maar ook sowieso wat je allemaal kan doen met melk. Ja.
En dat heb je geleerd met de milieu-impact van de verschillende plantaardige varianten. En waarom heb je voor de varianten gekozen in het onderzoek?
Welke varianten gekozen hebt, zeg maar.
Ja, welke en waarom voor die
zijn welke dat de varianten zijn er gekozen?
Soja is er één van, die heb ik voor me.
Ja, amandel, rijst en haver. Volgens mij zijn dat de belangrijkste. Ja.
En daar heb je ook nogal onderscheid gemaakt tussen verrijkt en onverrijkt.
Ja, ja, want dat is dat is belangrijk om je te realiseren. Kijk, als je havermelk drinkt, moet je niet denken aan... tenminste, je koopt havermelk in de supermarkt, dan is dat niet zo. Überhaupt heeft het niks met melk te maken, maar goed.
Jij zegt havermelk.
Ja, sorry.
En ZO gaat ons bellen, maar dat...
Ja, dat mag al niet meer, hè. Dus,
zo zie je maar weer hoe ik ook besmet raak.
Kijk, hier staat echt plantaardig alternatief voor melk.
Ja, dat is beter. Maar je hebt het idee dat je dan haver... met water nuttigt. Hè? En dat geeft dan een witachtige substantie, als ik het oneerbiedig mag zeggen. Maar er zit van alles bij. Hè? Want anders dan kom je nooit aan een gezond product. En dan is het even de vraag, ja, welk product kies je dan? Want in de markt zijn er heel veel varianten. Je noemde net al verrijkt, maar je hebt ook nog super verrijkt, om het zo maar te zeggen, met van alles en nog wat. Mm-hmm. Dus welke kies je? Dus ik heb gekeken naar de variant, zeg maar puur alleen op basis van haver en water, of soja en water. En dan heb ik nog gekeken naar fortified, maar dan nog de natuurlijke versie. Dus zoals die hier ook op tafel staan, eigenlijk. En dan heb ik gekeken, wat is dan het effect?
Ja. En... je hebt ze ook proberen te vergelijken. Dus de milieukant en de eiwitkwaliteit of de voedingskant. En hoe doe je dat? Want het was een hele ingewikkelde formule, maar...
Ja, en als we doorlazen, het voelt ook inderdaad een beetje als appels met peren vergelijken. Hoe kun je inderdaad footprint vergelijken met gezondheid?
Nou, zoals jullie het nu formuleren, is het nog relatief eenvoudig. Want het enige wat je doet... je kunt ook zeggen, hoe kun je nou milieu... vergelijken met kilo's. Mm-hmm. Dan kun je ook zeggen, ja. En het enige wat ik daar gedaan heb... Ik heb die kilo's veranderd in grammen, nutriënten. Ja, dus dat is eigenlijk het enige verschil. En die op elkaar gedeeld, als je het heel simpel zegt. Hè? Dus wat is de hoeveelheid broeikasgassen... gedeeld door de hoeveelheid nutriënten. Dus als je dan heel veel nutriënten hebt in een product... heb je dus relatief lage broeikasgassen. Je kunt het ook nog anders formuleren. En zo heb ik het ook in het artikel gedaan. Stel, ik heb hier een glas halfvolle melk voor me staan. Nou, hoeveel glazen havermelk moet ik drinken... om dezelfde hoeveelheid nutriënten binnen te krijgen?
Dit is precies wat ik tegen jou zei,
ja,
Dionne.
Waar had jij dat idee?
Ja, kijk, er staat mij nog een lezing bij van Luc van Loon. Zit in de Universiteit Maastricht. En dat ging dan over eiwitten in vlees. Vergelijking met plantaardige eiwitten. En dat inderdaad, als je bijvoorbeeld als sporter veel meer eiwitten nodig hebt. Dat het veel efficiënter is om dat stuk vlees te consumeren. In vergelijking met, bij wijze van spreken, 6 borden, bonen of linzen of wat dan ook. Om diezelfde eiwitkwaliteit uiteindelijk, of hoeveelheid eiwitten die je dan nodig zou hebben voor die spieropbouw, om dat tot je te nemen. Dus daar zat inderdaad een discussie die wij van tevoren hadden. Van ja, kan je dat zo vergelijken? Maar
ja.
Nou, wel dus.
Wij zijn het eens dan. Hè?
Oh.
Ik dacht, ja. Je hebt echt gewoon gekeken, één portie.
Ja, dat heb ik dus ook gedaan. Dus ja. Één portie zuivel, één glas zuivel. En dat heb ik dan vergeleken met die alternatieven. Maar ik heb ook in de laatste grafiek, dat gaat een beetje lastig op deze manier. Maar in ieder geval in de laatste grafiek heb ik gekeken van, nou ja, hoeveel product van die alternatieven moet je dus nuttigen om op dezelfde hoeveelheid nutriënten te komen. En welke footprint hoort daar dan bij? En dan heb ik dat weer op elkaar gedeeld. En dan zie je dus dat, nou ja, halfvol melk eigenlijk het duurzaamste is.
En soja komt er prima uit.
Ja, soja komt er ook prima uit. Ja.
Ja.
Maar goed, daar zitten weer andere aspecten aan. Hè. Voor sommige mensen is soja, ja, dan denken ze gelijk aan regenwoud en wat gekapt wordt enzovoort. En dan weet ik wel dat die verrijkte sojadranken van een bepaald merk, die zeggen dan, ja, maar wij gebruiken alleen maar duurzame soja. Ja. Maar je moet wel realiseren dat er gewoon een vraag is, een wereldwijde vraag aan soja. Deels is dat duurzaam, deels is dat niet duurzaam. Dus dat gaat altijd uit de lengte of de breedte. Ja, dus als er veel duurzaam soja is, dan wordt het niet duurzame soja ergens anders gebruikt.
Mm-hmm. Ja, dus bijvoorbeeld voor diervoeding.
Ja, nou, ja.
Voor de
waterbed effect.
Ja, nou is het wel zo dat in de diervoeding, dus wat als het koeien gaat, gebruiken we eigenlijk voornamelijk het schroot, dus de afval van de soja.
Duurzaam of niet duurzaam?
Dus eigenlijk, jij zegt, ik drink die verrijkte soja. Daarmee help je eigenlijk ook.
Weet ik.
De duurzaamheid van de melkveesector. Dus dat is wel mooi.
Ja, graag gedaan.
Ja.
Neem nog een slok.
Doe ik. Want Peter, je zei ook al in het voorgesprek dat je moeite had om dit soort onderzoek gefinancierd te krijgen. Waarom is dat?
Ja, ik heb dit onderzoek gedaan vanuit een innerlijke drive bij Van Alaarstein. En ik heb daar wel wat geld gekregen van de Nederlandse Zuivenorganisatie. Maar die hebben zich verder helemaal nergens mee bemoeid. We hoefden ook geen concepten te zien of wat dan ook. Ja, ik denk dat het gewoon een feit is dat sommig onderzoek niet heel erg past in de maatschappelijke ontwikkelingen of waar men over spreekt. En dan het dus ook moeilijk is om gefinancierd te krijgen. Wat je ziet, kijk, er is toch een trend van jongens, we moeten plant-based is goed, is duurzaam en zuivel, ja, dat is toch slecht voor het milieu.
Hè? Maar het is ook wel dat er zuivel is al heel goed onderzocht de afgelopen tientallen jaren. Ik denk dat onderzoek naar plantaardig nog wel wat meer.
Ja, het staat sowieso in de kinderschoenen, ook als het gaat om de emissie, hè, per kilogram product. Dat is, maar ook als het gaat om de prijs van het product. Want als we naar die eiwittransitie willen, dan moeten we wat doen aan de smaak van die alternatieven. Moeten we wat doen aan de prijs. En ook aan de kwaliteit van het qua gezondheid. Ja, dus er is nog een hoop werk te doen.
Ja, want de prijs, jij had nog het bonnetje. Welke was het?
Ja, dat is wel grappig. Even kijken, als ik dan de halfvolle melk, deze was dan 1,79 biologisch. De sojamelk die ik hier nog in mijn handen heb, die is maar liefst €2,50. En dan hebben we dat plantaardig alternatief met dus gehydrolyseerde haver en eiwit. Soja eiwitisolatie is dan het goedkoopste, 1,39.
En misschien nog ook goed om te zeggen dat de laatste die je opnoemde, dat een private label is.
Ja, dat is ook nog een verschil.
Verschil, denk ik. Dus de prijs, daar is nog wat aan te doen. Maar dan is ook nog de vraag, er was een onderzoek van het ING over de duurzame activiteiten van melkveehouders en melkverwerkers, zuivelverwerkers. En er gebeurt heel veel, maar de prijs kunnen ze nog niet doorberekenen. Dus is die prijs van 1,39, is dat de werkelijke prijs?
Goed. Als het gaat om het doorberekenen van de prijs, dat is altijd een beetje lastig. Hè? Dat is marktwerking. Ik weet niet wat er gaat. Volgens mij gebeurde met mij helemaal niks, maar ik ben niet doorsnee misschien. Maar als de 1 liter melk 10 cent duurder wordt, dan ga ik er niet melk minder om drinken of zo. En bovendien is het nog steeds een klein aandeel in de totale dieet. Maar goed, ik kan me voorstellen dat het wel zo werkt. Kijk, als je vanuit de boeren redeneert, de boer heeft behoefte aan een langdurig commitment van de overheid op een bepaald beleid. He, dus dat het niet elke 4 jaar verandert. En je ziet nu ook, nu de druk toch wat toeneemt, ook rondom de melkveesector en allerlei rare dingen worden gezegd als halvering van de veestapel. Hè, dat wordt zomaar even gedropt. Dan zie je al dat die boeren toch al in actie komen. Hè, zijn nu al voeradditieven die de uitstoot van methaan met 20% terugdringen. En er is een lopend onderzoek bij Van der Laarestein. Daar kan ik nog niet al te veel over zeggen. Maar daar wordt gekeken naar wat het effect is van bepaalde kruiden in grasland op de methaanuitstoot. En dan blijkt dat een bepaald kruid ook volgens mij bijna 20% reductie geeft in methaan. Dus dat geeft ook alweer heel veel opties. En daar heb ik ook een beetje een outlook geprobeerd te geven. Een uitzicht naar de toekomst van de melkveesector. Dat het nog vele malen duurzamer kan dan het nu is.
Ja, want je hebt de top 5 van de meest duurzame bedrijven of praktijken ook geïncorporeerd. En als het gaat om uitstoot, dan is die nog steeds wel hoger dan de plantaardige variant. Als we de eiwitkwaliteit en gezondheid buiten beschouwing nemen.
Maar goed, de top 5%, dat betekent dat zijn gewoon de 5% beste boeren, om het zo maar te zeggen, die met een laag duurzaamheid van melk komen, maar die eigenlijk niks speciaals doen. In de zin van
niet methaan, niet additieven.
Nee. Dat is allemaal nog toekomst. Dat loopt nu. De eerste demo's zijn nu ingericht.
Ja, dus zeg je eigenlijk, die staartjes die hier zo hoog uitslaan binnen de melk, die kunnen nog veel lager?
Die kunnen nog lager, ja. En die gaan ook lager worden.
En wordt de prijs daarmee hoger?
Ja, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk, als ik kijk nu naar de maatregelen. Ik had net over dat kruidenrijk grasland. Ze hebben daar ook naar de melkgift gekeken. Want je denkt van we kunnen al ander voer geven. Maar als de melkgift naar beneden gaat, dan wordt het duurder sowieso. Maar dat is niet het geval. Hè? Dus dat is een complexe vraagstuk die je niet zo 1, 2, 3 kunt behandelen. Ja, en ik denk dat de overheid daar misschien ook een bepaalde rol in kan vervullen. Dus niet straffen van als iets bijvoorbeeld de uitstoot te hoog is. Maar belonen als je de uitstoot verlaagt. Ja, dat kan een middel zijn om de markt te helpen naar duurzamere oplossingen. Mm-hmm. Ik bedoel, de overheid bemoeit zich er toch mee. Hè? Of dat nou, doe het dan in positieve zin, zou ik zeggen. Ik zie ook vanuit de plantaardige industrieën ook wel. Die hebben ook wel behoefte aan zuivel. Dat klinkt een beetje raar, maar als je kijkt naar de eiwittransitie, een van de middelen om die eiwittransitie naar veel groter deel van de consumenten door te zetten, is om die producten aantrekkelijker te maken. En dat kan door hybride producten te maken. Dus een mengsel van plantaardig en gewoon dierlijk eiwit. Ja. En daar zie je ook volop activiteit nu op.
Maar dat is een beetje lastig te vermarkten. Wat is dat voor de...
Ja, de vraag is of de tijd daar nu wel rijp voor is. Want een aantal jaar geleden hebben we natuurlijk wel ook bijvoorbeeld met vlees wel wat hybride producten gezien. Dat werkte toen niet helemaal, geloof ik. Maar inmiddels schijnt die markt veranderd te zijn. Is dat zo?
Nou, kijk, ik denk dat... maar dat is mijn persoonlijke opvatting. Ik zit hier tegenover Dion en volgens mij zijn gewoon een believer van... ik ben gewoon goed bezig met die verrijkte soja.
Dat blijkt uit het artikel.
En je vindt hem lekker, want het glas is leeg.
Absoluut. dat blijkt uit het artikel.
Je bent goed, als alternatieveling ben je goed bezig, inderdaad. Ja. Ja, dat klopt. Maar kijk, als we die andere 80 of 95% willen meekrijgen, dan zul je toch met andere dingen uit de kast moeten komen dan alleen maar het idee van ik ben de planeet aan het redden. Hè? Zo, even los van wat je daarover kijkt. Ja, en gezondheid. Maar we hebben nog prijs en we hebben smaak. En we weten gewoon dat de bulk van de consument, die kijkt vooral naar de smaak.
En naar de prijs.
En naar de prijs. En nou ja, als het dan nog een beetje gezond is, dan is het helemaal top.
Ja.
En dat kan toch... dus dat kan ook helpen. Kijk, als je kijkt naar de Duitse markt van margarine, daar is het al heel lang zo dat men gewoon roomboden toevoegt aan de margarine. Of heel lang, ik denk een jaartje of 7. Als een soort premium product. Kijk, hier zit ook nog roomboter in. Ja. Dus het is net hoe je het vermarkt.
Maar goed, nu gaan we de supermarkt in en dan is het heel erg de keuze of. Of ik kies voor dierlijk of ik kies voor plantaardig. En tussenweg zie ik nog niet echt heel erg. Gaan we dat dan wel de komende jaren zien?
Ja, tenminste als ik kijk naar de bedrijven die hier nu volop in investeren. Ook in onderzoek op hybride producten. Want je hebt dan namelijk niet alleen Dat je zegt van ja, we gaan het een beetje mengen. En dan hebben we een beetje de smaak van de zuivel en een beetje de, nou ja, de duurzame ingrediënten vanuit uit plantaardig. Maar het is ook naar synergie. Mm-hmm. Dus met andere woorden, in melk zitten nauwelijks vezels. Dat zit wel in plantaardige producten. Klopt. Dus je zou dingen kunnen combineren. En er blijken wel meer elkaar versterkende gezondheidsvoordelen te zijn. Dus dat is ook een. Maar dat is nog onontgonnen gebied.
Ja.
Mm-hmm. Ja, dus want je hebt eigenlijk ook alle grote zuivelbedrijven hebben een stukje plantaardig. Of
ja.
Ik denk misschien schoorvoetend.
Nou, kijk, ik denk dat ze geleerd hebben van het margarine-debakel in de 70 jaren. Toen zeiden ze van ja, welk idioot gaat er nu margarine op zijn brood smeren? Want boter is veel beter en veel lekkerder enzovoort. Maar ja, dat bleek toch anders uit te pakken en ze hebben die boter helemaal gemist. Ja, want de Unilever heeft dat opgepakt en heeft dat groots neergezet met heel veel marketinggeld. En, nou ja, ik moet toegeven dat er ook een tijd geweest is dat bij mij alleen maar margarine op de tafel stond.
Niet meer?
Niet meer, nee. Okay. Het is niet meer alleen maar boter nu nog. Maar dat, nou ja, dus dat is wat de zuivel heeft geleerd. Dus we kijken nu van, jongens, hoe kunnen wij op een goede manier van het plantaardige gebruik maken?
Ja.
En kijk, havermoutpap is hybride. Rijstepap is een hybride product.
Ja.
En ze hebben natuurlijk nu de chocolademelk die gebaseerd is op plantaardig. Nou ja,
ja.
Dat smaakt best redelijk.
Mm-hmm. Dus er gebeurt wel wat.
Ja.
Peter, wat waren de reacties op dit onderzoek? Blijkbaar een beetje controversieel onderzoek.
Ja. Nou, over het algemeen heel positief.
Vanuit de zuivel of ook vanuit plantaardig?
Ja, dat is een goede vraag. Hè. Kijk, ik post het dan op LinkedIn en daar zitten al mijn vrienden natuurlijk. Die zijn
allemaal toejuichers.
Allemaal toejuichers. Nou, dat is trouwens niet waar hoor. Maar nou, wat wel grappig is om te melden. Er was een van mijn oud-collega's, een oud-lector van Larenstein. Die heeft er een eigen post van gemaakt en met als titel: halfvolle melk, een duurzaam alternatief voor havermelk. Vraagteken of uitroepteken zelfs. Ja, daar kwamen heel veel reacties op. Nog meer dan op mijn eigen oorspronkelijk artikel. Ja. En daar kwam ook daar zag je ook de discussie. Maar dan zie je dus ook heel veel misverstanden die er heersen rondom het onderwerp. Er zijn heel veel mensen die denken, plantaardig, dat is gezond. Dat wordt gewoon in één regel genoemd. En dat komt een beetje, omdat dat wordt dan een beetje gekoppeld aan de discussie rondom rood vlees. Hm. Veel vlees eten is ongezond, dat weten we. Hm. Dus als je dat vervangt door plantaardig is het gezond. Dus ja. Conclusie, plantaardig is gezond.
Ja.
Maar het is natuurlijk veel malen genuanceerder.
Ja, want het gaat ook echt
om hoeveelheden.
En een totaal dieet.
En een totaal dieet.
Haal je je eiwitten uit de drank? Ik niet. Dus dan maakt het niet uit of ik nu af en toe een glaasje rijstmelk of water drink. Maar
ik vind het prima. Hè. Gisteren kreeg ik ook nog een wat kritisch geluid van een prof uit Utrecht. Nou, dat geeft mij de gelegenheid om het aan te scherpen en
wat was,
even op in te gaan.
Kan je dat
nou,
daar
dat
iets
kwam
over
hier
vertellen?
Dat was in die zin heel simpel. Die kwam met een ander onderzoek die het tegenovergestelde beweerde. Dus daar kon ik dan op reageren. En dat had te maken onder andere met een andere carbon footprint gebruiken voor melk. Die 2,5 keer zo hoog is. Ja, dan kom je natuurlijk tot andere conclusies.
Ja.
Dus bijvoorbeeld.
Ja. Nou, daar zit nog heel veel discussie dus rondom de komende jaren. En uitzoekwerk toch nog, ook nog in zuivel.
Ja, want wat is het vervolg voor jou? Ga je nieuw onderzoek doen? Extra onderzoek? Of is het hiermee afgerond?
Ik ga zelf onderzoek doen op het gebied van hybride zuivel. Dus naar hybride producten. Dat is ook waar Van Larenstein zich sterk voor maakt. Als een oplossing. En ik werk ook aan het verbeteren van plantaardige producten. Dus hoe kunnen we die smaakvoller krijgen? En de processing is daar een hele belangrijk sleutel voor. Want met processing maak je en breek je de ingrediënten en de nutritionele waarde en ook de bioactiviteit van de ingrediënten in het menselijk lichaam.
Dus met processing kan je ze smaakvoller maken, maar ook gezonder. Dus
ook
dat
gezonder.
Dan komen ze weer
of minder ongezond. Ja, het is net hoe je. Ja.
Dat lijkt ze wel weer haaks te staan op de beweging van minder processing is beter.
Nou,
dat is ook weer zo'n.
Nou ja, weet je, omdat dat natuurlijk weer zo'n containerbegrip is, hè? High processed enzovoort. Mm-hmm. Maar high processed, betekent in mijn beleving heel intensievere processen. Dus hoge temperatuur, lage pH, dus heel zuur maken je van je product en dat soort dingen. Maar highly processed is voor mij niet 20 processtappen die allemaal op een milde manier proberen die ingrediënten eruit te halen. Dan lijkt het wel, je hebt een hele fabriek nodig om het te doen. Maar dat zegt nog helemaal niks of het nou echt een highly processed product is. Hm. In de zin van hoe de consument dat begrijpt.
Ja.
Het kan nog steeds een heel mooi proces
en
zijn.
En ik was pas bij Niso, daar hebben jullie nu een nieuwe mooie membraaninstallatie waarbij je de plantaardige eiwit op milde manier kan winnen.
Ja, membranen is inderdaad vanuit een procestechnoloog bezien, is dat een van de sleuteltechnologieën voor de toekomst. Het is ook moeilijk, omdat het lastig is om hele stroperige producten, viskeuze producten te bewerken. En ook als het heel dik is en plantaardige producten zijn van nature veel dikker, viskeuzer dan dierlijke. Dat geeft allerlei uitdagingen, maar het is mogelijk en we maken elke dag stappen. Dus,
en daarmee kan je ze dus ook gezonder maken?
Ja, gezonder. Dus dichter bij hun oorspronkelijke functionaliteit, zoals ze bijvoorbeeld in het blad zitten of in een biet of wat dan ook.
Oké, dus mijn glaasje verrijkte sojadrank wordt nog beter.
Ja, maar mijn glaasje halfvol melk wordt ook nog steeds beter.
Dat is een mooie afsluiting van deze podcast. Willem-Paul, heb jij nog wat heb jij geleerd?
Nou, mijn grootste les uit deze podcast is, ik schenk nu een half glaasje sojamelk in en een half glaasje halfvolle melk.
En
kijk eens eventjes hoe dat gaat smaken.
Hoe snel kan het gaan? Hè?
Ja.
Ik denk gewoon combineren alles. Weet je wel, 's ochtends lekker aan de melk, 's middags een beetje sojamelk of wat dan ook. Van alles wat. En dan hopen dat er wat goeds tussen zit.
Proost.
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 Dankjewel, Peter.
Graag gedaan, leuk.
Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Wil je nou meer horen over plantaardige producten en dierlijke eiwitten en alles hieromtrent en nieuwe procestechnologieën? Neem dan gauw een abonnement op vmt.nl. Tot de volgende keer.